Ik zei, zullen we samen bidden? Heer, dat mochten we net zingen. Dat u waardig bent als het lam. En dat we mochten zingen van die beautiful name. De name, de naam van Jezus. En in de liederen hebben we het ook gezongen. Heer, over het werk wat u heeft gedaan voor ons. Uw verzoenend bloed. Uw gang voor ons. En we danken u, Heer, dat we die liederen mochten zingen. En laat het zijn dat we ze uit ons hart mochten zingen. Dat we mee trilden, onder welke omstandigheden we ook vanmorgen naar uw dienst zijn gegaan. Maar toch, die concentratie op dat u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ik bid u, Heer Heilige Geest, als het woord geopend gaat worden nu, wilt u erbij zijn. Heer, we belijden dat soms woorden voor ons zo vanzelfsprekend zijn, te makkelijk, te bekend. We belijden ook, Heer, dat soms onze gedachten heel ver weg zijn. Bij alles wat er in ons leven gebeurt, ook na zo'n bericht van vanmorgen in deze gemeente. Help ons maar, concentreer ons maar, concentreer ons hart en ons hoofd op uw woord. Als we dat nu gaan openen. Dat bid ik in de naam van de Heer Jezus. Amen. En dat openen gaat gebeuren bij 1 Johannes. Ik doe het ietsje hoger, zo. 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Tot en met vers 12. En dat ga ik u voorlezen. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. En dan de tekst voor vanochtend, vers 10. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, dan blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Tot zover. Een tijdje geleden mocht ik ergens voorgaan en daar werd een lied geprojecteerd op de schermen. Een lied wat ik niet kende. Het was aan het eind van de dienst en het was het slotlied. En ik keek zo mee met de tekst zoals die op het scherm werd geprojecteerd. Nou, u kent het wel. En dat lied dat heette in het Engels, dat heette Reckless Love. Roekeloze liefde. En ik las die tekst zo mee. Ik kon niet meezingen, want ik kende de melodie ook helemaal niet. En die tekst die raakte mij. Wat zeg ik? Die kwam diep in mijn hart binnen. Dat heb je wel eens, hè? Dat een lied van binnen, dat je zo naar binnen komt. Dat het je hart raakt. Dat je je gemoed vol laat stromen. Nou, dat gebeurde bij mij. Ik keek naar dat lied. Reckless Love. En ik was verkocht. Wat was dat? Dat waren twee dingen. Dat was de titel. Roekeloze liefde. Reckless Love. En dat andere. Waar zat dan die roekeloze liefde van God? Hij verliet de 99 schapen. Zo zingt het lied. En hij ging die ene op zoek. Dat is natuurlijk een tikkie roekeloos. 99 kwijtraken. En eentje zoeken. En dan ook nog, we don't deserve it. We verdienen het niet. Dat lied is met mij meegegaan, dat begrijpt u. En ik ben eens gaan googlen natuurlijk. Ja, dat doe je tegenwoordig. Je gaat googlen, waar komt dat vandaan, wat is dat? En toen zag ik dat in Amerika dat een hele grote hit was geweest in kerkelijke evangelische kringen. Maar dat er ook discussie was geweest over dat lied. Het had nummer 1 gestaan in hun top 100 evangelische liederen. Maar er was discussie geweest over de vraag, mag je nou van God zeggen dat hij roekeloos is?
roekeloos is geweest. Roekeloos. Want roekeloos heeft natuurlijk een wat negatieve associatie. Als je roekeloos handelt, roekeloos rijdt, dan is dat niet een compliment. Ik was vanmorgen keurig op tijd hier, maar als ik wat te laat was geweest, had ik nog even roekeloos van de snelweg A7, door die doorgaande weg door Drachten met die stoplichten, hier naar Bethel gereden. Roekeloos. Heel hard. Het hoefde niet hoor, ik was op tijd. Roekeloos. En iemand die met 100 kilometer per uur door een bebouwde kom rijdt, daarvan wordt gezegd roekeloos. Nou, de vraag van morgen in deze dienst is, mag je van God zeggen dat hij roekeloos is? Die vraag leg ik even bij jullie neer. Dus over een half uur zie ik, heb nog een half uur. Over een half uur, dan ga ik jullie vragen, als het nou niet roekeloos is, een woord wat we mogen gebruiken, volgens welk woord mogen we dan wel gebruiken? Nou, dat komt zo. Dus dan ga ik jullie vragen. Dan ga ik met mijn ik ga niet met mijn microfoon naar beneden, maar dan roepen jullie maar welk een woord waarvan je denkt, ja, dat is een mooi passend woord bij roekeloos. Als je in de Bijbel gaat zoeken naar liefde, roekeloze liefde, dan kom je uit, we weten het allemaal, niet bij Paulus, maar bij Johannes. Paulus heeft het erg over de rechtvaardigmaking, de rechtvaardiging van de goddeloze. Paulus heeft het ook wel over liefde hoor, 1 Korinthe 13. Het meeste van deze is de liefde. Maar als je nou zegt, welke van de Bijbelboeken thematiseert nou echt het woord liefde? Wat is nou de rode draad door dat boek, liefde? Dan moet je uiteraard, u weet het, je gaat naar Johannes. Hij heeft er 5 geschreven. Evangelie van Johannes, brief 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes. 3 Johannes heeft u nog nooit gelezen, schat ik in. En de openbaring van Johannes, die hij waarschijnlijk heeft geschreven. En dan schrijft hij over de liefde. In die tekst staat, het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft zijn zoon gezonden tot een verzoening van onze zonden. Ik kom uit de reformatorische traditie, dat weet u allemaal. Daar preekte ze in 3 punten. Nou, hier zijn ze, de 3 punten voor de mensen nog uit die traditie. Die zie ik inderdaad nu ook wel gezichten van herkenning. Zo deden ze dat vroeger, tegenwoordig ook niet meer hoor. Maar deze tekst die heeft zomaar 3 punten. God heeft ons lief gehad. Hij heeft de zoon gezonden tot de verzoening van onze zonden. Onthoud die 3. Als je naar huis gaat vanmiddag of morgen, morgen ben je 92% van de preek vergeten, blijkt uit sociologisch onderzoek. 92% van de preek ben je vergeten. Dat is altijd om ons klein te maken hier. Doe dan even zo, morgen. Of zo. En dan zeg je tegen elkaar, wat was het ook alweer? Die 3. En dan zeg je, dat heb ik onthouden. God heeft ons lief gehad. Hij heeft zijn zoon gezonden tot de verzoening van onze zonden. Makkelijker kan het niet zijn. Maar de inleiding is, het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Daar begint die tekst mee. Dat is best confronterend, hè? Of troostend? Confronterend of troostend? Niet wij hebben God lief gehad. Nee. De liefde van ons tot hem ging niet voorop. Het is God die ons heeft lief gehad. Ik denk dat het goed is dat we dat af en toe ook tegen elkaar zeggen. Dat het niet bij mij vandaan komt in de eerste plaats. Maar dat het bij God vandaan komt in de eerste plaats. Want als je belijdt dat het bij God vandaan komt, dan kan je nog veel meer die liederen zingen die jullie net zo mooi hebben gezongen over eer voor God en eer aan de koning. Hij zocht ons op. Daar begin ik vast mee met het eerste wonder. Hij zocht mij op. Ken je daar iets van? Ik was in mijn jeugd God kwijt. Afscheid van alles genomen. Weg. Helemaal weg. Ik moest er niets meer van hebben. En op een goede dag in 1971 zei God tegen mij, ja, dat dacht je, dat dacht jij wel, maar ik ben er weer. Ik kom jou opzoeken. Niet het wezenlijke van de liefde is dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En ik denk, als ik u zo zie, dat u allemaal wel verhalen heeft van God die voor het eerst of opnieuw, geleidelijk of met een enorme ingreep naar ons toe is gekomen. Ons heeft lief gehad. Hij is begonnen. Dat is confronterend. Kom niet bij mij vandaan. Ik ben niet zo'n gelovige jongen. Het is ook troostend. Weet je waarom het troostend is? Het is troostend als ik bij mezelf merk, en ik weet niet hoe dit bij jullie is, dat ik God niet altijd zo lief heb als ik hem zou moeten lief hebben. Nee. Ik faal daarin. Ik ben niet altijd op de toppen van mijn geloof. U ook niet. En troosten van het evangelie is dat God naar ons toe is gekomen. En dat God niet van ons, dat het is niet mijn prestatie, maar het is zijn gratie. Dat maakt het christelijk geloof ook zo'n troostvol geloof. Dat christelijk geloof is niet een geloof, komen we zo nog op terug natuurlijk, waarbij ik zo ongelooflijk veel moet doen en er ook nog zo ongelooflijk veel liefde in mij moet zitten iedere keer. En dan zit ik in mijn hart te kijken en denk ik, Andries, waar zit die liefde nou allemaal? Waar zit het nou allemaal? En dan denk ik soms, ja, dat zit er eigenlijk niet zo. En het is een beetje doods en het is een beetje dor. En dan denk ik, oh Heer, wat heerlijk, want het hoeft niet van mij, maar het komt van u. Het christelijk geloof is een zo'n troostvol geloof. Omdat het juist niet bij mij vandaan komt, maar van God. En ik hoop dat deze gemeente deze week, het is best confronterend, het bericht wat er vanmorgen natuurlijk hier is verteld, dat u dat als gemeente ook mag ervaren deze week. Dat de liefde niet primair bij mij vandaan komt, maar dat het Gods liefde is naar ons toe. Helpt u dat? Helpt u dat ook als je in een, ik wil niet zeggen, het woord depressie gebruiken is misschien te groot, maar als je in de somberheid zit, helpt dat ook als je soms in de Godverlatenheid zit. Helpt dat ook als je soms denkt, maar ik ben hem even helemaal kwijt. Ik ben hem even helemaal kwijt. Ja, dat kan. Maar God is ons niet kwijt. Daar zit dat verschil. En daarom is het zo mooi dat deze tekst begint van 1 Johannes 4. Dankjewel, Johannes. Dankjewel dat je schrijft. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Dankjewel, dat is troost. Dat is troost voor harten waar het ook niet altijd allemaal goed gaat. Laten we maar eerlijk zijn naar elkaar toe. En dan krijg je die drie punten. God heeft ons lief gehad. Hij heeft zijn zoon gezonden tot de verzoening voor onze zonden. God heeft ons lief gehad. Daar kan je al een hele dag bij stilstaan. God heeft ons lief gehad. Wat een wonder. Ergens, ik kan het niet begrijpen, ergens in de raad der eeuwigheid, ergens voordat er sprake was van tijd en ruimte, ergens al was er een God en die zei, ik heb hen lief. Ik heb hen lief. Niet omdat ik zo goed zou zijn of u. Nee, ik heb hen lief. In Jesaja staat met een eeuwige liefde. Wij lopen het gevaar dat we dat normaal gaan vinden. Wij lopen het gevaar dat wij zeggen, ja, God is liefde. En dat we niet meer diep in ons hart, met alle vezels van ons leven, zo af en toe, ook niet altijd, ervaren. Wat is dat? Dat die schepper van hemel en aarde, die grote God die wij niet met ons verstand kunnen narekenen, nog bevroeden, nog niks, dat die grote God zegt, ik heb jou lief. mij lief. Dat preken we in de kerken veel. Ik ook. En soms denk ik, oh, maar wacht eventjes. Besef ik wel wat ik zeg? Raakt het mij wat ik zeg? Als ik zeg, God heeft ons lief gehad. Er is een verhaal van een rabbijn die het Oude Testament las, de Tenach. En iedere keer als daar staat het woordje en God sprak. Dat staat nog wel eens in het Oude Testament, hè? En God sprak. Dan ging hij met zijn hoofd tegen de muur bonken. Bonken. Want hij zei, dit is te overweldigend. God sprak. Dat is toch wat? God sprak. Ik zeg weer, die God, de schepper. En die schepper heeft het op mij en jullie en die anderen. Het zijn er inmiddels 8 miljard. 8 miljard mensen voorzien. Daar begint het mee. Het begint bij God. En dat mogen we, denk ik, wel eens meer benadrukken. Omdat we het gevaar lopen in de kerken dat het vooral om mijn gevoelens gaat. Heb ik het goed met God? Verhoort hij mijn gebeden voldoende? Ervaar ik hem voldoende? En als dat niet zo is, waar is hij met een hoofdletter dan? En waarom doet hij met een hoofdletter niet wat ik zeg? Want ik heb hem toch gezegd, ik heb hem gevraagd. Hij. Nee? Zo. God heeft ons lief. En hoe heeft hij dat gedaan? Punt 2. Hij zond zijn zoon. Voor jullie allemaal hier in Drachten, voor mij vanzelfsprekend. Hoe deed God dat? Hij zond zijn zoon. Hij zond zijn zoon. Ergens in de raad van de eeuwigheid, Filippenzen 2 vers 5 tot 11 schrijft daarover. Hè? Ergens in de raad van de eeuwigheid zei de zoon tegen de vader, Vader, zal ik dan naar deze wereld gaan? Want ze redden toch niet. En de vader zei tegen de zoon, dat is goed mijn jongen, ga jij maar naar die wereld. Filippenzen 2 vers 5 tot 11. Hij heeft het geen roof geacht om bij God te blijven. Hij is naar deze wereld gekomen. Hij is ons mensen gelijk geworden. Nee, hij is onze slaaf geworden. En als slaaf heeft hij zich vernederd tot de dood en de dood van het kruis. De Christushymne uit Filippenzen 2 vers 5 tot 11. Daar zit hij. Daar zit hij. Jezus zei, zal ik het maar doen. Wat een wonder toch. Wat een wonder toch. We hebben het steeds over de God, hè? Wat een wonder dat God het initiatief nam voor jullie in Drachten. En voor mij in Huizen. En voor jullie familie weet ik waar. En zei, hij heeft de Zoon gezonden. En weet u hoe die dat deed? Dat deed hij om te laten zien wat zijn karakter is. Want die Zoon, we hebben kerst gehad, hè? Die Zoon die kwam niet in Rome, niet in Jeruzalem, niet in Constantinopel, niet in Alexandrië, niet in al de grote wereldsteden van die tijd. Nee, waar werd Jezus geboren? Ja, ik hoef het niet te vertellen, je weet het allemaal. In een gat, dat heette Bethlehem. En in een voederbak. En in een stal, dat was overigens geen stal, maar dan moeten we al die kerstliedjes veranderen, dus we houden er maar gewoon stal van. Maar het was namelijk een open ruimte, het was geen stal. Daar. Geen Rome. Had hij het maar gedaan. Hier ben ik, de Messias, keizer Augustus, keizer Tiberias, hier ben ik. Zo is God niet. Soms denk ik, was hij maar zo. Hier ben ik. En Augustus en Tiberias en Herodes zouden voor hem buigen. Maar God is het niet een God van kracht, maar van innerlijk. Bethlehem, voederbak, stal. Zo is God. Niet van de machthebbers van deze wereld, maar van mensen zoals wij zijn. Van gewone, eenvoudige, zwakke mensen. De komst van Jezus naar deze wereld laat precies zien hoe God in elkaar zit, als ik het zo mag zeggen, met eerbied. Zo zit hij in elkaar, dicht bij mij. Was hij maar naar Rome gegaan, denk ik, met mijn vlees. Had hij ze daar maar verteld in Rome. Hier ben ik, de Messias. En hij ging naar Bethlehem, dicht bij ons. Karakter van Jezus. Na de opstanding net zo. Een ander verhaal. Maar soms denk ik na de opstanding. Hier, was nou naar Pilatus gegaan. Had gezegd, hey Pilatus, daar ben ik weer. Hey Herodes, daar ben ik weer. Hey keizer Tiberias. En wat deed Jezus? Hij openbaarde zich aan een aantal vrouwen. In het klein. Daar heb ik van te leren. Van hoe God zich openbaart. God is niet van het grote onweer. God is dicht bij mij. Dicht bij al die verslagen harten. Dicht bij al die verslagen harten vanmorgen hier in Drachten. Dicht bij al die mensen hier vanmorgen in Drachten die af en toe ook denken, Heren, hoe zit dat? Heren, waarom? Heren, ik ervaar u niet. Heren, maar die gebeden die ik opzend naar u, met alle eerbied gesproken, komt daar nog wat van? Ja. En dat zijn vragen die je kunt aangrijpen. En dat zijn vragen die reëel zijn. En dat zijn vragen waarmee je kunt worstelen. En dan zeg ik nu ook vanmorgen weer tegen jullie, die God van ons is niet de God van Rome, Constantinopel, Jeruzalem, Antiochië en New York. Die God van ons is de God die zei, ik ga naar Bethlehem. En dat is de God die zei na de opstanding, ik openbaar mij aan een paar vrouwen. En twee mannen op de weg naar Emmaus, Cleopas en die anderen. Dichtbij, klein, voor jullie, voor mij, voor mijn, ik zou zeggen, voor mijn hartje. Nou, u bedoelt dat ik zeg, u voelt dat ik zeg, voor mijn hartje, voor jullie hartje. Daar zit hij. Daar zit hij, daar zit onze God, Jezus. Wat een beautiful name. En waarom? Het staat er. De derde. Weet je het nog even? God heeft ons lief gehad. Die is voor morgen, hè? En voor vrijdag, volgende week. God heeft ons lief gehad. Hij heeft zijn zoon gezonden tot een verzoening voor onze zonde. Want hij kwam niet voor niks. Hij kwam om onze zonde te verzoenen. Zonde is een woord wat tegenwoordig een... Zonde moet je niet zoveel meer mee aankomen. In de wereld niet. Ik heb toenemende mate, denk ik ook af en toe, in de kerk niet. En dan denk ik, oh, wacht eventjes. Waarom zou ik in de kerk niet meer met zonde mogen aankomen? Want u zit hier allemaal, niet één uitgezonderd. Ik erbij. Die als u terugkijkt op de afgelopen week, u moet zeggen, ik heb op welk terrein dan ook, ik heb gefaald. Allemaal. Niet één uitgezonderd. Ik ook niet. Jij ook niet. Gefaald. De een dit en de ander dat. U heeft uw boezemzonde. De zonde die dicht bij uw hart liggen. Ik ook. U heeft uw oppervlakkigheid. Heb ik genoeg stille tijd gedaan? U allemaal bijna niet. Er kwam altijd weer wat tussen. U, ik kan een hele lijst maken, maar dat hoef ik niet te doen, want u kent uzelf. Ben ik zo met God aan bezig geweest? Heb ik hem zo de eer gegeven deze week die hij toekomt? Zo? Is God zo in mijn leven geweest dat ik dacht, ja, Heer, mijn hele leven wordt door u gedragen? Zat er misschien bij mij wantrouwen? Ik zit in een situatie die voor sommige mensen, niet voor mij, maar mensen om me heen, heel akelig is. Heel akelig is. En dan moet ik vertrouwen op God. Ik mag vertrouwen op God. En ik heb dat zoveel moeite mee. Want de dingen gaan niet zoals ik denk dat ze moeten gaan. En het is redelijk dramatisch allemaal. En ik denk, Heer, ik vertrouw u. Maar ik zie het niet. Kent u dat? En dan komen de vragen in je hart. Maar waarom dan en hoe? En waar bent u? Bent u stil? Nou, ik kan 100 voorbeelden noemen. U kunt ze ook mij allemaal noemen. Tot een verzoening van onze zonde. Of dat nou de zonde is van dadelijke zonde die u heeft gedaan, of de zonde van wantrouwen van mijn kant, of de zonde van oppervlakkigheid van al die stille tijden en zo, ik heb het allemaal niet gedaan. Of de zonde van, noemt u ze allemaal maar op. En het mooie is, Jezus zegt, kom maar. Kom maar, ik wist het wel. Ik wist het wel van jullie, in Drachten. Ik wist het heus wel. Dus kom maar. Het mag, want ik ben ervoor gekomen. Ik ben daarvoor gekomen. Doe nou niet alsof je het zelf kunt. Pimp jezelf niet op. Poets jezelf niet op. Maak van jezelf niet een soort pseudo-gelovige. Kijk, mij is vroom zijn aan de buitenkant. Maar van binnen. Doe dat niet. Dan red je het niet mee. Niet straks. In het oordeel. Maar ook niet nu. Dan red je het nooit mee. Je gaat een keer tegen de vlakte. Hypocriet gedrag. Hou op. Ook in de kerk. Jezus zegt, ik weet dit. Ik weet dit van dat wantrouwen of te weinig vertrouwen. Ik weet dat van jouw boezemzondes, die je niet aan je partner vertelt, maar die er wel is. Ik weet het aan je oppervlakkigheid, dat al die vrome voorwensels van de afgelopen week, dat daar bijna niks van terecht, weinig van terecht is gekomen. Ik weet het allemaal. En Jezus zegt, ik ben niet gekomen voor brave mensen. Ik ben juist gekomen voor zondaren. Marcus 2. Wie niet ziek is, heeft de medicijnmeester niet nodig, zegt Jezus. Ik ben gekomen juist voor de zieke mensen. Voor de verloren mensen. Nou, hier. Dat is het evangelie. Dat is dat wonderbaarlijke evangelie waarbij we er helemaal buiten gesloten zijn en we helemaal er binnenin mogen ademen. Kent u dat? Kent u dat bevrijdende van, het is begonnen bij God. Hij heeft het ons laten zien in Jezus. En hij doet het voor de verzoening van mijn zonde, die ik niet kan dragen, hoe ik dat ook wel eens probeer. Ik probeer mij namelijk ook wel eens vromer te maken dan ik ben. Om voor God, houd toch op. Houd toch op, om voor God wat? Hou op. Hij prikt zo door je heen. En hij prikt niet alleen door je heen. Hij zegt, joh, hier. Hier. Hier is de verzoening. Ik ben gekomen. Die tekst, 1 Johannes 4. Ik ben er. Nou, die. De tekst voor luidt. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Maar hij heeft ons lief gehad. Hij heeft zijn zoon gezonden. Tot de verzoening voor onze zonde. En geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, dan ook wij. Dan ook wij. Het is niet zo dat je zegt, nou mooi, pak, heerlijk. Inpakken. In mijn binnenzak. Wegwezen. Nee, God zegt, als je zo aangeraakt bent door de liefde van God, dan ga je toch, niet omdat het moet, maar dan ga je toch vanuit wederliefde hem dienen. Ook in dienst aan de naaste. Of in dienst aan veel, ik weet niet wat u allemaal doet, maar toch. Is dit roekeloos wat God heeft gedaan? Hij heeft namelijk wel een gok genomen. Want we hadden ook collectief kunnen zeggen: dank u wel, maar we hoeven het niet. Dank u wel, mooi gedacht, we willen het niet. Roekeloos, roekeloos, roekeloze liefde. God is als het ware over de grens gegaan, wat wij dan met een mooi woord betamelijk noemen. Om, zegt dat lied, hij liet de 99 in de steek om die ene te zoeken. En die ene, dat zijn jullie. Dat ben ik. Er zitten hier een paar honderd enen. En die 99, daarvan dacht God, het zit wel goed, of ze zijn hem gesmeerd. En die ene, daar was hij naar op zoek. Naar jou, en naar jou, en naar jou, en naar jou, en naar jou. Daar zie ik iemand zitten, en die en ik. Roekeloos, over de grens. Nou, en mijn vraag aan het slot van de preek is dus, ik heb je hem beloofd, ik heb ermee gedreigd. Als je nou zegt, het woord roekeloos, ja, kan je het woord roekeloos nou wel op God plakken, om het zomaar even te zeggen. Heeft iemand een ander woord? Grenzeloos hoor ik. Kosten wat het kost. Nee, ik wil één woord. Niet zo slim doen. Onvoorwaardelijk. Nog één? Risicovol. Overwinnaar, maar is geen bijvoeglijk naamwoord. Ik wil een bijvoeglijk naamwoord. En ook niet vier bijvoeglijk naamwoorden als die meneer. Grenzeloos hoorde ik. Gepassioneerde liefde. Schokkende liefde. Risicovol. Wie had risicovol? Ja, risicovolle liefde. Ja. Nog iemand anders? Oneindige liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Mooi, het gaat goed hier. Nog iets heel anders? Anders ga ik jullie aanwijzen hoor. Die versta ik niet. Het is Engels. Ja, daar weet ik zo goed in. Kom maar.
Ik zing dat lied altijd zelf al met een ander woord.
Ja?
Ik zing selfless.
Selfless. Ja?
Zonder eigen belang.
Ja, selfless. Zonder eigen belang. Dus helemaal jezelf geven. Selfless love.
Ja, okay. Zo zing ik hem altijd.
Oh, ja, is goed. Selfless. Even nog naar deze hoek, want die zwijgt. Die denkt, hij komt toch niet. Opofferende liefde. Oké. Onbaatzuchtige liefde. Ja. Nou, als je nou al die 10 woorden die ik heb gehoord, 12 woorden, niet die van die meneer, want dat was geen bevroedelijk naamwoord. Als je nou al die 10 woorden bij elkaar optelt, die jullie selfless, onbaatzuchtig, risicovol, noem ze maar op, weergaloos. Als je die nou allemaal bij elkaar optelt, ik wil zeggen, dan heb je hem. Maar dat is niet waar, dan heb je hem nog niet. Dan is de liefde van God nog groter dan die 10 woorden die ik uit Drachten heb gehoord. Mooi hè? Mooi hè? Ja. En ik hoop dat, het is een soort oefening, ik hoop dat als je nou deze week hier over deze preek nog eens een keer nadenkt, over, hè, zo kan je erover nadenken. Als je er nog eens over nadenkt en je zit op je fiets, of je zit op je werk, of je bent thuis iets aan het doen, dat opeens er nog een woord bij je in je hoofd schiet, dat je denkt, maar die had ik ook nog mogen zeggen. Dat was ook zo'n woord waarmee uitgedrukt wordt hoe God voor ons is. Reckless love. Als je thuis komt, moet je maar eens op Google kijken. Reckless love. Roekeloze liefde. Hij verliet de 99 om de ene te zoeken. En dan zingt het koor. We don't deserve it. We verdienen het niet. Beste mensen. Roekeloze liefde. En 1 Johannes 10 vers 1 Johannes 4 vers 10. Wat een geweldige tekst. Zullen we God danken? Ja, heren, we tasten naar woorden. We tasten naar woorden om uitdrukking te geven aan datgene wat u heeft gedaan in uw roekeloze liefde. Selfishness. Risicovol. Weergaloos. Het is wat, Heer. Die liefde voor ons. We don't deserve it. We verdienen het niet. En u heeft het toch gedaan. En daaruit mogen we leven. Heer, we mogen u danken. Gewoon uit het diepste van ons hart. Als dat hart vol zit met lof. Als dat hart vol zit met vragen. Als dat hart vol zit met verdriet. Wat er ook in zit. Laat het mogen zijn, Heer Heilige Geest. Dat we uit dat hart u mogen danken. Om wie u bent. Die grote God die zich zo heeft geopenbaard. Amen.